Hey, superleuk dat je luistert naar de Authentieke Vrouwen podcast. Mijn naam is Diana Arkveld en ik leer vrouwen hoe ze zonder poespas, zweverig gedoe, eindelijk afrekenen met alle terugkerende patronen in hun leven. Mijn expertise ligt bij emotioneel afwezige ouders en het doorbreken van patronen die hieruit zijn ontstaan. In deze podcast leer ik je daarom ook hoe je gedrag zoals pleasen, geen grenzen aangeven, maar ook een slecht zelfbeeld, geen zelfvertrouwen en jezelf wegcijferen kunt veranderen. Ik sta ervan bekend om dingen logisch te maken, zodat jij snapt waarom je de dingen doet zoals dat je ze doet. Het is niet moeilijk als je het begrijpt, want met de juiste stappen, inzichten en praktische handvaten heb ik al duizenden vrouwen geholpen om definitief zichzelf te zijn, zichzelf te begrijpen en een leven te creëren waar zij blij van worden. Meer dan 200.000 keer is mijn podcast gedownload, dus ik ben super blij dat je deze aflevering luistert. Verandering is echt mogelijk, ook voor jou. Hey, superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcastaflevering. En afgelopen weekend was het dodenherdenking. En ik zat daar naar met mijn kinderen te kijken. En dan krijg je, wij keken op Nederland 1. En dan krijg je van die filmpjes waarin een kleindochter of een achterkleindochter met een oma. Dan vertelt het kleinkind of de dochter of de zoon of noem maar op. Het verhaal van oma of overgrootoma of noem maar op. En het was echt super mooi, want we zaten aan tafel en ja, er kwam dus in één keer de realisatie. Mijn kinderen hebben nog een overgrootoma, mijn oma leeft nog. Zij is 92 en heeft dus de oorlog meegemaakt. En we kwamen eigenlijk tot de realisatie van, als oma, oude oma, de oorlog niet had overleefd, dan hadden wij hier niet gezeten. En ik heb dit op Instagram ook in mijn stories gedeeld. En ik heb daar een mooi filmpje van gemaakt van allerlei poppetjes. Het familiesysteem. Ik zal er straks verder over vertellen dat je onderdeel bent van een familiesysteem. En daar gaat deze podcast over. Want ik kreeg in de stories allemaal vragen over het familiesysteem, hoe dat zit, de oorlog en dat soort dingen. Toen dacht ik, ja, ik kan ze allemaal één voor één gaan beantwoorden. Of ik maak er gewoon even een mooie podcast van, waarin ik alle vragen antwoord geef, hoe zeg je dat? Dus dat gaan we vandaag in deze podcast doen. Kijken naar jouw familiesysteem en de invloed van de oorlog en andere trauma's, dat die ook op jou doorwerken. Nou, als ik dan heel even terugga waar ik mee begon, over je bent geen individu, dat denken we heel erg vaak wel. En we denken dan ook vaak nog wel aan ons gezin van herkomst, met de vader en moeder, en misschien wel broers en zussen. En natuurlijk hebben we een opa en oma. Maar het besef dat jij dus onderdeel bent van een systeem. En hoe ik dat op Instagram in een video uitbeelde, was, ik had één poppetje en dat was jij. Of ik, of wie dan ook. In ieder geval jij die luistert. En tegenover dat poppetje stond een vader en een moeder. En achter die vader en moeder stonden opa's en oma's. Dus de ouders van vader stonden achter vader. En de ouders van moeder stonden achter moeder. En vaak is dat dan een beetje denken, dat is dan de familie. Met de ooms en tantes en dat soort dingen. Maar het is niet waar. Want achter opa en oma staan de ouders van oma, de ouders van opa. Dat zien we ook aan de andere kant. Hè? Als dit de kant van vader was, zien we het ook aan de kant van moeder. En daarachter staan ook weer ouders. En daarachter staan ook weer ouders. En dat kun je dus heel erg ver terugvoeren. En wat ik heb allerlei opleidingen over familieopstellingen gedaan bij verschillende opleiders. En wat ik altijd het meest magische vind aan een familiesysteem, is als je dat dus voor je ziet. Ik hoop dat je er een beetje een plaatje voor je hebt nu. Dus je ziet een poppetje. Dat was een plastic poppetje, maar je kan ook een houten poppetje voor je zien. Daartegenover staan ouders. En achter die ouders staan weer de ouders. En achter die ouders staan weer de ouders. En achter die ouders staan weer de ouders. En het worden er dus steeds meer. En het wordt ook steeds wijder. Want het wordt steeds groter. En als je dus bedenkt dat als één van die poppetjes, van die generaties die verder zijn, als kind gestorven was, niet naar het café was gegaan waar opa achter de bar stond en ze elkaar opa en oma zo hadden ontmoet, of toevallig net op vakantie was geweest toen je moeder naar de discotheek ging waar je vader ook was. Het leven hangt aan zoveel componenten vast dat als die toevallige ontmoeting tussen vader, moeder, opa, oma, overgrootopa, overgrootoma, overgrootopa, overgrootoma, noem het maar op, er niet was geweest, dan was jij er niet geweest. Dus al die poppetjes die daar voor jou staan, hè, dus tegenover je staan je ouders en daarachter staan alle andere voorouders, die zijn allemaal van essentieel belang. Nou, wat het interessante daar nu aan is, deze clue snap je misschien aan mijn enthousiaste verhaal hiervan, is dat niet alleen die mensen essentieel zijn voor jouw bestaan, hè, genetisch gezien, maar dat ook in een familiesysteem trauma van generatie op generatie gaat. En dat is ook waarom ik bijvoorbeeld in Master Your Life, de werkwijze waar ik mee werk, met mijn klanten altijd in een familiesysteem ga kijken. Of als ze het zelf doen, dat ze er zelf naar gaan kijken. Omdat in dat familiesysteem trauma van generatie op generatie gaat. Ik kreeg ook heel veel DM's met verhalen van mensen die zeiden van, hè, ja, mijn opa heeft in een jappenkamp gezeten. Of hè, mijn familie is van Joodse afkomst en die hebben de concentratiekampen overleefd. En hè, al dit soort verhalen. Als we kijken naar de oorlog. Ik was een tijdje geleden, volgens mij heb ik dat wel in de podcast verteld. Was ik met, of op Instagram, ik weet niet zo goed. Was ik met de klas van mijn dochter. Zij zit in klas 6, dus dat is groep 8. Waren we naar het toneelstuk over de Tweede Wereldoorlog. En in dat toneelstuk kwam dus een, dat was een jongen en een meisje. En dat meisje woonde in een portiekflat boven die jongen. En dat meisje was Joods. En op een gegeven moment zag je dus dat dat meisje niet meer naar de parken mocht. En bij de slagerij van de opa van die jongen niet meer welkom was. En hè, ik vind dit altijd zo mega boeiend. Want wat er gebeurt is dat zo'n meisje het gevoel heeft, hé, maar ik hoor er niet meer bij. Hè, er is iets raars aan mij. Ik doe het niet goed. Ik ben geen onderdeel meer. Maar ook toen hè, de mensen weer terugkwamen. Het is niet alleen maar in de oorlog, maar ook na de oorlog. Dus de mensen die de oorlog hebben meegemaakt, of je nou Joods was of niet Joods was, hè, of je nou een bombardement hebt meegemaakt, ouders hebt verloren, ouders niet hebt verloren, honger hebt gehad, bang bent geweest. Iedereen is in de oorlog bang geweest. Denk even terug aan coronatijd, niet te vergelijken. Maar ook dat waren tijden waarin mensen of bang waren, of zenuwachtig waren, of niet wisten waar ze aan toe waren. En een oorlog helemaal, weet je, als je moet vrezen voor je leven, helemaal als je ook nog eens tot een groep behoort die waarop gejaagd wordt, die er niet mag zijn. Onze ouders, opa's en oma's, overgrootouders, net een beetje hoe oud jij bent, de mensen die de oorlog hebben meegemaakt, die hebben heel veel dingen gezien. Die hebben heel veel dingen ervaren. En 9 van de 10 keer, die hebben dat niet, daar niet over gesproken. En dat waren ook de verhalen die loskwamen op Instagram van mensen die ik kreeg van, hè, er is zoveel gebeurd. En ik kreeg ook verhalen van mensen die zeiden, hé, mijn oma die ging praten op haar sterfbed bijvoorbeeld. Ja, dat zien we als mensen ouder worden, dat ze soms dan wel gaan praten. En dan komen de meest gruwelijke dingen komen naar boven. En dat zijn de dingen die ze in zich hebben gehouden. En het interessante aan een familiesysteem is als dingen niet, als mensen geen plek hebben, dingen niet gezien zijn, dingen niet een ruimte krijgen, laat ik dat maar even zo simpel uitleggen. Dan als oma dat niet verwerkt, omdat ze het niet kan, omdat ze het niet weet, omdat het een generatieverschil is, het maakt niet uit, dus geen verwijt. Dan gaat dat door naar een volgende generatie. En ja, dit is dus echt super interessant. Ik had een van de vragen van iemand was van, wat is een goed boek hierover? Veel mensen lezen het boek van Els van Stijn. Dat is absoluut geen slecht boek. Maar als je echt, Els van Stijn legt heel erg uit met de metafoor van de fontein hoe dat zit. Maar als je echt een goed boek wil lezen over wat dieper gaat op systemisch werk, maar niet zo diep als Bessel van der Kolk en dat soort ruwe boeken waar bijna niet doorheen te komen is, kan ik je aanraden het boek van Vincent van der Burg. En zijn boek heet De Kracht van Familieopstellingen. En ik vind zijn boek echt een van de beste. Ik vind het eigenlijk wel de beste die er is. Die ik tot nu toe heb gelezen voor mensen die geen ervaring hebben met familieopstelling met systemisch werk. Want hij legt heel erg goed die basisprincipes uit. Maar net even op een dieper level dan hoe diep de fontein gaat. En jullie weten, ik hou heel erg van diepgaand. En ja, ik ben helemaal gek op dit boek. Ik vind het een waanzinnig mooi boek. Ik raad het ook iedereen aan. Het is dus van Vincent van der Burg. En het heet De Kracht van Familieopstellingen. Ik zal even kijken of ik een link... ik denk dat ze wel bij bol.com verkopen. Of ik die eventjes... Die zal ik even zo in de beschrijving erbij zetten. Dan hoef je niet mee te pennen of nu acuut te gaan zoeken. En... dus dat boek raad ik echt iedereen aan. En dan ga ik even over, dat was een beetje een lange intro dit, ga ik even over op de vragen die ik heb gekregen. En één iemand vraagt, en ik doe het echt vanuit mijn expertise, deel ik dit met je. En ik kijk er soms net even iets anders naar dan de ouderwetse familieopstellers. En dus het is mijn subjectieve visie hierop. Iemand vraagt, hey, werkt dit ook door als trauma niet bekend was bij generatie? En ja, het werkt ook zeker door. Hè? Op het moment, dus soms weet je het niet. En dat was ook een van de vragen van, ja, wat nou als je het niet weet? Ja, je kan, als je dingen niet weet, dan weten we het niet, maar dan zijn ze er wel. En soms kan het zijn door een familieopstelling, als je een ergens tegenaan loopt, dat je een familieopstelling doet en dat daar informatie uit komt. Hè, dat kan. Je kan nooit een familieopstelling doen vanuit nieuwsgierigheid. Van nou, vertel me eens even wat over mijn systeem. Maar er zijn vast en zeker dingen waar je tegenaan loopt. Hè, ik neem jullie heel even mee naar mijn gigantische boekenkast met allemaal systemische boeken. En een ander boek waar ik echt zeer enthousiast over ben, maar dat is niet voor de leek. Dat gaat over, het is het boek van Stefan Hausner. Echt dat boek, ik doe altijd ezelsoren voor interessante dingen. Dit boek heeft bijna alleen maar ezelsoren. En Stefan Hausner die heeft het hier over symptoomopstellingen. En hè, als je ook meer andere, ik zal zo verder vertellen over dit boek. Maar als je andere boeken leest, hè, The Body Keeps the Score... dat is dus het boek van Bessel van der Kolk, is voor de leek niet echt makkelijk doorheen te komen. Traumasporen, dat geeft dus heel erg aan wat trauma doet, et cetera. Je hebt ook nog een mooi boek van Tom de Prest. En dat heet Hoe het lichaam onthoudt wat je zelf vergeten bent. Vind ik ook een waanzinnig mooi boek. Gábor Maté heeft een mooi boek geschreven, Wanneer je lichaam nee zegt. Nou, waarom noem ik dit nu op? Omdat... op het moment dat trauma niet verwerkt wordt, slaat het zich op in je lijf. En kan het, ik zeg dus niet dat het zo is, ik zeg niet dat je ziek wordt als je trauma niet verwerkt hebt. Maar wat we zien, is dat op het moment dat je trauma niet verwerkt, dat het zich opslaat in je lijf. En dat dat dus tot uiting kan komen in lichamelijke ziektes. En ik wil het altijd precies zo verwoorden, want anders krijg ik weer iedereen over me heen die zegt, ja, je zegt dat ik mijn ziekte zelf veroorzaakt heb. Nee, dat is niet wat ik zeg. Maar als je trauma niet verwerkt, hè, als je dus emotioneel niet gezien bent, als je het er niet mocht zijn, omdat er over gezwegen moest worden, omdat er niet over gepraat mag worden, omdat het een geheim was, dan slaat het zich op in je lijf. En dat kan dus op je lijf of in je lijf problemen geven. Nou, de boeken die ik net opnoemde, die leggen dat heel erg mooi uit. Dan is er nog een waanzinnig mooi boek. Dat is ook niet voor de leek, maar ik gebruik het heel vaak in mijn werk. Dat is van Christiane Beerland. Dat heet De Sleutel tot Zelfbevrijding. Dat is een encyclopedie. En die encyclopedie geeft heel erg mooi aan, als iemand ergens last van heeft, ik heb het deze week nog gebruikt en het klopte wederom weer precies. Als je ergens last van hebt of hebt gehad als kind, zit daar een bepaalde reden achter. Nou, dat heeft dus weer te maken met dat trauma zich opslaat in je lijf en dan dus tot uiting kan komen. Nou, het boek van Stefan Hausner geeft dus allemaal casuïstieken over mensen met lichamelijke problemen, problematiek. En wat daar dus achter zit. En dat was waarom ik dus aan zijn boek moest denken. Stefan Hausner en Vincent van den Burg, dat zijn mijn twee favoriete boeken die ik meerdere keren de afgelopen jaren gelezen heb. Nou, dat zegt genoeg, denk ik. Makkelijk doorheen te gaan. En het betekent dus ook, hè, werkt dit door als trauma niet bekend was bij de generatie? Ja, absoluut. En ja, hoe kom je daar dan achter als je niks weet? Hè? Dat was ook een andere vraag. ja, daar kun je dus niet achter komen. Maar je kan dus wel achterkomen door bepaalde klachten die je hebt. Als je een symptoomopstelling gaat doen met een familieopstelling. Of als je tegen psychische klachten aanloopt. En soms zien we dus dat iets van generatie op generatie gaat. En een familieopsteller kan je daar heel erg mooi mee helpen. Het mooiste in dit soort gevallen vind ik altijd een opstelling met representanten, want dat geeft het mooiste weer. Als je niet weet wat een familieopstelling is met representanten, dan ga ik even snel kort uitleggen. Dan zit je meestal in een kringetje en met 10, 15, 20 mensen, net hoe groot de groep is. En dan heb jij een vraag en dan mag je iemand kiezen voor jezelf, voor je vader, voor je moeder, maar het kan ook zijn voor het verlangen. Noem het maar op, je hebt echt tig verschillende soorten opstellingen. En wat je dan gaat doen is, hè, stel je voor dat je jouw probleem hebt en je stelt je vader en je moeder op. Dus dan kies je iemand die in dat kringetje zit uit voor je moeder. Je kiest iemand uit voor je vader en die representeert dan je vader of je moeder. Nou, hè, dus met het wetend veld, het gaat allemaal een beetje diepgaand. Moet je maar even vergeten. Maar als je daar als representant staat, dan voel en ervaar je dus dingen. Daar geef je woorden aan of geef je uiting aan. En het interessante is, ik heb zo ontzettend veel opstellingen gedaan. Ook als representant gestaan. En het interessante is dat het dus niet gevoelens, emoties, gedachten zijn van jezelf, maar van die persoon. En vaak klopt het precies dat iemand zegt, nou, wat je nu zegt, dat is precies wat mijn vader altijd zegt. Of wat je nu doet, is precies de houding van mijn moeder. Ja, dit is magisch, jongens. Ik ga er niet te veel over zeggen, want het wordt een hele lange podcast. Maar het kan dus zijn, als het niet bekend is, dat zoiets aan het licht komt in een familieopstelling. Dat kan. En dat was ook een andere vraag. Dus dat was een vraag die veel gesteld werd. Van, hoe kom ik er dan achter wat er in de voorgaande generaties gebeurt? Ik heb geen contact met mijn familie. Nou ja, als jij ergens tegenaan loopt, dan kan dat heel goed zijn dat het iets van jezelf is, dat het iets uit je jeugd is. Hè, als je bent opgegroeid met emotioneel afwezige ouders. Maar het kan ook zijn dat het dus iets uit het familiesysteem is. En dan kun je dus met jouw vraagstuk naar een familieopsteller gaan. Please, neem niet de allereerste beste van de hoek. Daar heb ik al eens een keer een podcast over opgenomen. Er is een podcast over, maar ik weet even niet welk nummer. Hoe weet je nou, ik zal de link er ook even bij zetten. Hoe weet je wat een goede opsteller is? Ik zal die link eventjes ook in de beschrijving erbij doen. Ik kan hem nu niet opzoeken. Dus er zijn goede eisen voor. En dat geldt ook voor als je geadopteerd bent. Wat ook een van de vragen was van, hè, wat nou als je geadopteerd bent? Nou, de ouderwetse familieopstellers, die, en dus geen oordeel, die zeggen heel erg van, hè, we kijken niet naar het gezin waar je bent opgegroeid, alleen maar naar het genetische stuk. En dat klopt ook. Want hè, je bent onderdeel van het gezin van je biologische vader en je biologische moeder. Dus als we een systeem gaan uittekenen, hè, en dat kan er bijvoorbeeld ook zijn, niet alleen dat je geadopteerd bent, maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld geboren bent met een zaaddonor, dan is het niet zo, stel je voor dat je twee moeders hebt, is het niet zo dat je we noemen dat dan een genogram, dat is een soort tekening van je familiesysteem, is het niet zo dat jouw twee moeders daar staan, maar dan staat daar dus de zaaddonor en je moeder, je biologische moeder, uit welk eitje jij gekomen bent. En dit is dus echt een hele belangrijke, want dat is het systeem waar jij uitkomt. En daar ga je dus naar kijken. En ik neem zelf ook altijd als tweede systeem het systeem mee waarin je bent opgegroeid. Omdat ook, hè, niet alleen, hè, dat is dan niet genetisch familie, maar door, hoe zeg ik dat? Het gezin waar je in opgegroeid bent, ja, daar neem je ook heel veel dingen qua overtuigingen van over. Hè? Dus dat neem ik zelf altijd beide mee. Dus en het gezin waarin je biologisch van afstamt, en het gezin waarin je opgegroeid bent. Dus dat vind ik zelf altijd, dat is hoe ik er naar kijk. Niet iedereen is het daar dus mee eens. Maar ik vind dat dus een hele belangrijke. En vaak is alleen al, als je geadopteerd bent, of als je te maken hebt gehad met dat je, misschien ben je wel uit van een eiceldonatie gekomen, of van spermadonatie. Hè, dat alleen al het feit dat dat erkend wordt, dat dat gezien wordt, dat dat er is. Hé, ik heb een mama en een papa. Alleen de papa is niet bekend. Ik ben uit zijn zaadje gekomen, maar je hoort wel bij zijn familiesysteem. En ja, soms kun je er niet achter komen. Soms kun je er dus wel achter komen door de problemen waar je tegenaan loopt. Of door de klachten die je hebt, hè, dat je op zo'n manier daarachter kunt komen. En soms kom je daar dus niet achter. Ik neem even een slokje drinken. Een andere vraag was van iemand en die zei tegen mij... hoe los ik de problemen dan op wat al generaties doorgegeven wordt? Want ik wil het niet graag doorgeven. En dat is echt heel erg belangrijk. Ja, ik raad iedereen Master Your Life aan. Niet zozeer omdat het mijn programma is, maar omdat dit onderdeel dus ook bekeken wordt. Je gaat echt naar je familiesysteem kijken. En je gaat dus echt zien wat daar gebeurd is. Wat het effect is op jouw leven. En het enige wat je kan doen, is hetgeen wat jou aandient op zo'n moment aankijken. He, dus als jij heel erg last hebt van jezelf, heel erg klein houden, of je hebt altijd het gevoel dat je buiten de groep valt, dat je er niet bij hoort, je hebt het gevoel dat je het altijd fout doet, he, noem maar op. Dat zijn allemaal stukken waar jij, als je met mij wil samenwerken, ga je dat met Master Your Life doen, mee aan de slag gaat. En ik geloof ook heel erg in het verhaal van de zielenwereld. Hè? Daar hoef je het niet met me mee eens te zijn. Maar ik geloof dat we allemaal een ziel zijn. En dat we iets te doen hebben hier op aarde. En ik geloof ook heel erg dat iedereen zijn eigen portie daarin krijgt. Dus hè, we kunnen onze kinderen niet altijd beschermen tegen alles. En wij kunnen onze shit aankijken. En dan zul je dus ook merken dat als jij gaat veranderen. Dus je stopt met pleasen, je leert grenzen aangeven. Je houdt jezelf niet meer klein, je houdt niet meer je mond. Je bent niet meer bang om conflicten aan te gaan. Hè? Jij gaat echt in de volwassen versie van jezelf staan. Dat je dan ook merkt dat je dat weer aan jouw kinderen meegeeft. En dat je daarin weer als voorbeeld voor jouw kinderen mag staan. Dus dat vind ik zelf een belangrijke. Iemand anders zit. Ik heb dus heel veel vragen gekregen. Ik denk geloof ik wel een stuk of 8, 9 in dezelfde strekking. Hoe kom je er nou achter wat de trauma's zijn die niet opgelost zijn als alles in de doofpot wordt gestopt? Nou, dat is eigenlijk het antwoord wat ik net gaf. Soms kom je er niet achter, maar kom je er wel achter door de klachten die je hebt, door de problemen waar je tegenaan loopt, door herhalende dingen die gebeuren. Dan kan het heel zinvol zijn om een familieopstelling, bij een goede familieopsteller te doen. Zodat je, soms kom je nog achter dingen. Maar je kan nooit zeggen, nou hè, vertel me maar eens even wat er in mijn familiesysteem gebeurd is. Er moet altijd wel een vraag zijn, een probleem zijn, waar je naar wil kijken. En iemand anders zei van, hè, de generatie nu heeft zoveel meer bewustwording en toegang tot kennis. Ja, dat is absoluut 300% waar. Hè, als we kijken naar de generatie van de mensen uit de oorlog. Ik zeg ook altijd, hè, wij nemen het, in ieder geval ik neem het ouders niet kwalijk, ook opa's en oma's niet. Want als we ons even inleven hoe dat in die tijd was. Ten eerste hebben wij nu heel veel toegang tot kennis. Er waren geen podcasten, er was geen internet. De bibliotheek was niet zo rijkelijk gevuld met dit soort boeken. De ontwikkeling in de psychologie was überhaupt helemaal nog niet zo ver, echt totaal niet. Hè, bedenk je even goed dat heel veel dingen die nu als normaal gezien worden, bijvoorbeeld homoseksualiteit, toen nog als ziekte werd gezien. Dus bedenk je even goed in wat voor een andere wereld men toen leefde. Hè, dus dat is heel erg belangrijk. En daarnaast, ik weet nog niet of ik dit aan een klant vertelde of dat ik dit in een eerdere podcast zei, weet ik niet. Dus als ik het dubbel vertel, moet je me even zeggen. Maar op het moment, oh ik weet het alweer, ik vertelde het in de live sessie van Master Your Life, dat was het. Op het moment dat er oorlog is, dan maak je je druk over hele andere dingen dan wanneer je... wanneer er geen oorlog is. Ik had vanochtend gedoe met mijn internet. Super vervelend natuurlijk, want ik wilde aan het werk en dat kon niet en er zat iemand op me te wachten. Maar op het moment dat er oorlog is en er is geen eten en de wegen zijn, ik woon aan een weg die maar één ingang heeft. Hè, stel je voor die weg is gebombardeerd en ik kan er niet meer doorheen en ik heb geen eten en drinken meer. Dan heb ik hele andere problemen van een hele andere orde. En op het moment dat je in de overleefstand zit in de oorlog, maar ook na de oorlog. Hè, ik weet nog heel erg goed dat, is even totaal iets anders, maar toen ik in een burn-out zat en daaruit begon te komen, zei een van de psychologen waar ik bij was, die zei, de meeste slachtoffers vallen niet in de oorlog, maar net na de oorlog. En dat is me altijd bijgebleven, die zin. En je bent aan het overleven in die oorlog en je staat op die overlevingsstand. Maar daarna, ja, dan gaat alles bezinken. En als we kijken naar de mensen die de oorlog hebben meegemaakt, joh, weet je, we waren dan wel bevrijd, maar hoeveel problemen kwamen er nog meer bij? Er waren hele delen, niet alle delen, maar hele delen hadden geen huis meer. Alles moest opnieuw opgebouwd worden, alles was kapot. Weet je, als we kijken naar de mensen die terugkwamen, die raar aangekeken werden, waar ideeën over gevormd waren. Maar ook, ik heb ooit eens een keer iemand gehad, en ik heb meer dan van dit soort mensen gehad, maar die van Duitse afkomst waren en in Nederland woonden, opa's en oma's, in tijden van de oorlog. Ja, weet je, die buitengesloten werden, want ja, zij waren van de Duitsers. Ook al waren het gewoon natuurlijk Nederlands, maar ze hadden Duitse familie. Dus daar waren zoveel... het gaat met zoveel meer gemoeid dan dat wij ons beseffen. En hè, deze generaties, alle generaties doen wat ze kunnen naar hun vermogen. En er was dus weinig kennis, er was geen bewustwording. En ze zaten ook allemaal in een overlevingsstand, want het land moest weer opgebouwd worden. En weet je, ja, dan ga je niet lopen pietlutten over wat je voelt. En dan is het ook logisch dat bepaalde... overtuigingen, hè? Als we bijvoorbeeld kijken naar je eet je bord leeg. Ik vind het altijd een magisch iets. Je moet je bord leeg eten. Ja, waar komt dat van? Dit is puur vanuit de oorlog. Want in de oorlog was er geen mogelijkheid om heel veel... Ja, misschien bepaalde boeren na, maar hè, er was weinig eten. Zeker als we denken aan de hongerwinter en aan de delen van Nederland waar er gewoon echt geen eten was. Als jij... Dus opa en oma hebben die erge honger gekend en die hebben echt honger gehad. Als die dan opgroeien of gaan trouwen en die krijgen dan kinderen. Ja, natuurlijk, wat geven die mee als overtuiging vanuit trauma gestuurd? Eet je bord leeg. Wees blij dat er te eten is. En die kinderen van opa en oma, die krijgen later weer kinderen en die hebben dat weer van hun ouders geleerd. Dus die zeggen dat ook weer tegen hun kinderen. Hoezo eet je bord niet leeg? Eet gewoon je bord leeg. En op een gegeven moment weten we bijna niet meer waar de overtuiging vandaan komt, maar die is heel erg te herleiden naar de oorlog. Terwijl als we kijken naar overeten, vooral negeren wat je lichaam aangeeft, is op het moment dat je lijf vol is... Volgens mij, ik weet niet waarin ik dat vertelde. Als je de hele dag zoveel praat als ik, dan vergeet ik soms waar ik dit gezegd heb. Maar het verhaal ging erom dat, volgens mij was ik bij mijn ouders aan het eten of het was uit eten, ik weet niet zo goed. En toen ging het ook over dat het dan zonde is, of volgens mij was het een feestdag of zo, zonde is om het niet op te eten. Maar wat er eigenlijk gebeurt is, het is zonde om het niet op te eten, maar eigenlijk overeet je jezelf en luister je niet naar je lijf. Dus daarover kun je discussiëren, maar daar kunnen we nu over discussiëren, omdat we in de luxe leven dat er voldoende eten is. Dat we eten kunnen kopen, dat we de kranen open doen en er komt water uit. Maar dit soort discussies kon je niet hebben in de oorlog, weet je. Er was elk beetje eten of drinken wat er was, ja, daar was je dankbaar voor. Dus we kunnen het onze voorouders niet kwalijk nemen. En dat was ook de vraag van de vraagsteller. Van, ja, is het kunnen oplossen niet iets van de huidige generatie? Of konden eerdere generaties dit ook? Ja, ik ben ervan overtuigd dat eerdere generaties dit niet konden. En waarom niet? Is op het moment dat jij geen kennis hebt. En niet in aanraking komt met die kennis. Ja, hoe kun je dan... hoe kun je daar dan kennis van nemen? He, op het moment dat jij opgroeit... Ik zit nu mijn handen te... Maar ik heb het heel koud. De handen te warmen aan een hele grote mok met thee. En ik heb hier thuis heb ik theezakjes. En ik heb losse thee die je zelf in zo'n theezeefje doet. En stel je voor, ik groei op in een gezin waar alleen maar theezakjes zijn. En ik zie ook bij alle gezinnen waar ik als kind kom alleen maar theezakjes. En op school zijn er alleen maar theezakjes. En... Dan weet ik alleen maar van het bestaan van de theezakjes. Maar stel je nou voor dat ik vervolgens een reis ga maken en ergens in een ver land, het is even een verzonnen verhaal hoor, erachter komt dat er losse thee bestaat die je zelf in een zakje kan doen. Je snapt wat ik bedoel. Dan leer ik door die verre reis of iemand die dat voor mij meeneemt uit een ander land, dat dat ook bestaat. Maar zonder die ervaring had ik nooit geweten dat er losse thee bestond. En zou ik er altijd van uitgaan dat thee alleen maar te verkrijgen is in pickwickzakjes. En zo simpel werkt dit dus ook met de materie waar ik mee werk. Op het moment dat je niet weet wat je gedrag doet, omdat je die kennis niet hebt en ook niemand heeft dat ooit tegen je gezegd. Ja, hoe wil je dat dan weten als je het niet per toeval tegenkomt? En ik geloof wel echt heel erg, hè, het feit dat ik dit werk doe, is pure toeval. Ja, ik weet niet of je het toeval moet noemen. Ik geloof wel dat het uitgestippeld is. Maar dat kwam omdat ik zelf vastliep. En omdat ik zelf heel depressief was. En omdat ik allerlei dingen probeerde en niks me hielp. En toen dacht ik ben nogal eigenwijs van aard. Weet je wat? Ik ga gewoon allemaal verschillende opleidingen doen. En als ik dan al die opleidingen gedaan heb, dan kan ik vast en zeker overal wel wat uithalen wat mij helpt. En zo kwam ik in de materie van familieopstellingen. Zo kwam ik in de materie over emotioneel afwezige ouders. Zo kwam ik in de materie van het gedragsveranderen. Maar als ik kijk naar de Diana van 10 jaar geleden en de Diana van nu, ja, zit daar een enorm verschil in. Ik was mij niet van die dingen bewust. Waardoor ik de eerste jaren met mijn kinderen ze dat ook niet heb kunnen meegeven. Maar pas toen ik me daar bewust van werd, hè, ik kwam het tegen door de opleidingen die ik deed, toen pas kon ik er wat mee gaan doen. Ik neem nog even een slokje thee. En dit is dus echt een belangrijk, ja, een heel belangrijk stuk vind ik, is dat we ons dat realiseren. En hè, hoe los je dan die onderliggende trauma's van je voorouders op? Ja, die kun je niet voor je voorouders oplossen, maar je kan wel bij jezelf kijken. Hè, en een van de belangrijkste dingen is als je iets draagt voor een ander, dat je dat teruggeeft. En dan kan ik je niet uitleggen hoe je dat doet, zo even in een podcast. Maar het is dus heel erg belangrijk om... ik zal je uitleggen hoe ik daarin werk in Master Your Life. Misschien is dat helpend. Ik geloof heel erg dat wij... hoe wij... in het leven staan, hoe wij over onszelf denken, de keuzes die we maken, die worden allemaal aangestuurd door de onbewuste overtuigingen die we hebben. En die onbewuste overtuigingen die we hebben, die ontstaan onder andere vanaf dat je een babytje bent, ook al in de buik gebeuren dit soort dingen, maar hè, ik ga even uit vanaf het moment na de geboorte, tijdens de geboorte, leer je allerlei overtuigingen over jezelf door hoe je ouders op je reageren. En als je ouders emotioneel afwezig zijn of dit niet kunnen, dan zijn ze emotioneel afwezig. Dan zorgt het ervoor dat je niet zo'n fijn zelfbeeld hebt. Dat je overtuiging hebt dat ik ben niet belangrijk, ik doe het niet goed, ik ben het niet waard. Het is mijn schuld, het is mijn verantwoording, ik moet de kar trekken. Nou, noem het maar op. En vanuit die overtuigingen in je, ja, stippel je je leven verder uit. Want iemand die het gevoel heeft dat ze belangrijk is, die persoon die zal eerder een keuze maken om nee te zeggen op iets waar wat niet uitkomt, dan iemand die het gevoel heeft dat ze niet belangrijk is. Die zou eerder ja zeggen als iets niet uitkomt. En dus op die manier maak je keuzes in het leven. Nou, dat is één belangrijk stuk om daar naar te kijken. En dus dan heb je dat voor jezelf helder. Het tweede stuk is de overgenomen overtuigingen. En overgenomen overtuigingen zijn de overtuigingen die mensen over jou of tegen jou, of over jou of tegen de wereld, hebben gezegd. Dus hè, Marieke is lui. Stefan is altijd zo ontzettend druk. Met jou wordt het nooit wat. Je moet niet denken dat je een hoogvlieger gaat zijn. Jij zorgt altijd voor problemen. Er is altijd wel wat met jou aan de hand. Door jou is je moeder nu depressief. Nou, noem het maar op. En dat zijn allemaal dingen die over jou gezegd zijn. Tegen jou gezegd zijn. Hè, pesten heeft daarin ook een heel groot stuk. En het kan over de wereld zijn hoe dingen in elkaar horen te zitten. Dus hè, moeders die horen thuis te blijven. Je gaat maar 1 keer per jaar op vakantie. Anders is dat decadent. Noem het maar op. Die heb je aan te kijken. En soms zien we dus ook met, hè, als we dan het familiesysteem gaan uitpluizen. En ja, weet je, daar kan ik nog 3 kwartier over praten. Want er kunnen allerlei verschillende uitingsvormen zijn. Het kunnen overtuigingen zijn die ontstaan zijn. Wat ik als voorbeeld gaf over het eten en de oorlog. Maar het kan ook zijn dat doordat oma iets heeft meegemaakt. Wat zullen we doen? Ze was van een andere kerk en ze mocht niet met de man trouwen waar ze mee wilde trouwen. En daarom is ze maar met jouw opa getrouwd. En hè, dat stuk, dat kan ervoor zorgen dat je oma altijd het gevoel heeft gehad, hè, dat ze altijd heel verdrietig erover geweest is, maar dat ze geen eigen keuze heeft, dat ze het niet goed doet, dat ze niet voldoet aan de norm. En dat zou ze weer over hebben kunnen geven aan jouw moeder. En dan kan het uiteindelijk dus bij jou terechtkomen. En dan kan het dus zijn dat jij struggelt met wie je bent. Dat je niet durft te gaan voor je eigen keuzes. Omdat je bang bent om verkeerde keuzes te maken. Ik noem maar even random iets wat zo zou kunnen zijn. Waarin we denken heel erg vaak aan hele grote stukken. Maar dit zijn ook stukken die over kunnen gaan in een familiesysteem van grootouders naar ouders naar kinderen. Dus hoe los je die op? Is ze in ieder geval helder te krijgen, je eigen overtuigingen helder te krijgen. En wat je wil is lasten teruggeven. Dus lasten die jij draagt die niet van jou zijn, die geef je terug aan jouw ouder, bijvoorbeeld aan je moeder. Dus dat je niet de verantwoording draagt voor je moeder. Dat je de stukken die je van haar hebt overgenomen weer terug bij haar legt. Dat niet jouw verantwoording is. Je kan je eigen positie gaan innemen. Het kan soms zijn dat je last hebt van mensen die overleden zijn. We noemen dat in het systemisch werken terugbrengen naar het licht. Dus dat zij niet meer invloed hebben op jouw leven, maar dat je ze met een ritueel dus weer brengt op de plek waar zij zijn, bij de doden en jij bent bij de levenden. Nou, dit zijn slechts een aantal systemische manieren om die stukken op te lossen. Maar je kan ze dus niet oplossen voor iemand anders, niet voor je moeder, niet voor je opa, niet voor je oma, maar alleen maar wat zich uit in jouw leven, de problemen die jij ervaart. Nou, zo kan ik hier nog uren over doorgaan. Ik hoop dat ik ze allemaal beantwoord heb. Ik hoop dat het interessant voor je was, want het is een hele andere podcast dan dat je van mij gewend bent. De link naar die boeken doe ik eventjes hier zo in de beschrijving erbij. En ook even de link naar hoe je nou weet wat een goede familieopsteller is. Mocht je vragen hebben, mag je me altijd een berichtje sturen. En dan hoop ik dat het interessant was. Dank ik je voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering.
Hey, thanks weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou interessant gevonden hebben, deel deze dan alsjeblieft op je social media en tag mij, @Diana_Arkeveld. Ik zal je bericht daarna reposten op mijn pagina. Je helpt me enorm als je dit doet in mijn missie, want mijn missie is om zoveel mogelijk vrouwen te leren dat jezelf zijn en blijven helemaal niet zo moeilijk is, als je maar weet hoe het moet. Daarom zou het me dus ook super helpen als jij mijn podcast beoordeelt. Door een review achter te laten of een aantal sterren aan te klikken. Want hoe meer reviews ik heb, hoe beter mijn podcast wordt gevonden. En hoe meer vrouwen ik hiermee kan helpen. Super bedankt alvast. En wil je meer weten, wil je mij persoonlijk spreken? Zoek mij dan eventjes op Instagram. Diana_Arkeveld. Je krijgt altijd een berichtje van me terug. Je kan me ook vinden op www.deauthentiekevrouw.nl. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.